Dan gaan we het elkaar lezen uit de Bijbel, het woord van God, uit Filippenzen 3, vanavond. Filippenzen hoofdstuk 3 vers 12, daar wil ik beginnen. Paulus spreekt daar over zijn komen tot de opstanding van de doden, of uit de doden eigenlijk. En het zijn bij de Heer Jezus. En dan zegt hij in vers 12, niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten we eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het ook nu, of nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover. Ja, broeders en zusters, vrienden, als u hier vaker komt, u weet het, we staan aan het einde van deze bedeling, van deze eeuw, die ons getrokken heeft uit de tegenwoordige eeuw, zegt Galaten 1. Ik las het net voor in mijn votum. Die eeuw is begonnen toen Christus gekruisigd werd en naar de hemel ging. En dat noemen we in de Bijbel ook wel een bedeling of een tijdsperiode. En we zijn aan het einde gekomen van dat gebeuren van die eeuw. En de Heer Jezus staat voor de deur. Hij komt. Ik hoop dat u hem verwacht. Ik hoop dat u hem dagelijks verwacht. En nou wil ik vanavond uit Filippenzen 3 iets zeggen over dat jagen. De prijs van de hemelse roeping. Het staat in vers 14... Hij zegt, ik jaag, hij strekt zich uit naar iets. En dat vinden we vandaag eigenlijk niet zoveel meer. Er is wel veel activiteit in onze gemeenten, in onze kerken en ook misschien in ons leven wel. Maar er is ook, dat moeten we toch eerlijk bekennen, veel lauwheid. En weinig echte liefde voor de Heer Jezus. En ik heb het natuurlijk niet over de uitzonderingen. Maar dit is wel wat hij zoekt op aarde. Als ik kom, zal ik dan het geloof vinden op aarde, zegt hij in Lucas 18. Zal ik dan nog mensen vinden die met hun hele hart mij lief hebben? Want wie mij lief heeft, die houdt mijn geboden. En de oproep van de schrift is, en dat lezen we onder andere in Spreuken 26, vers 23. Mijn zoon, geef me je hart. En de liefde voor de Heer Jezus zorgt voor een afzondering van het kwaad. En aan het einde wacht ons dan een beloning. En ik wil vanavond spreken over de prijs van de hemelse roeping. Er staat in de Statenvertaling de prijs van de roeping van God die van boven is. Er staat eigenlijk de bovenwaartse roeping. Wat is dat precies? En hoe jaag ik daarnaar? En hoe kan ik dan die prijs ook nog mislopen? En is eigenlijk die prijs die in vers 14 staat, hetzelfde als wat Colossenzen bedoelt met laat niemand u de prijs ontzeggen. Nou, daar wil ik met u over nadenken. Eerst, wat is het? Wat is de prijs van de hemelse roeping? En dan, wat is dat jagen dan? En tenslotte, wat moet er dan gebeuren om die prijs te missen? Want hij spreekt ook over mensen, en dat hebben we in vers 18 gelezen. En dat zijn er velen die zich wel een christen noemen, maar ze wandelen als vijanden van het kruis. En hun God, zegt hij, is de buik. Dat betekent het centrum van je eigen begeerte, van het ik. Dat zien we ook veel om ons heen, toch? Wat is nou die prijs? Vers 20 zegt, kijkt u maar mee, in Filippenzen 3, ons burgerschap is echter in de hemelen. Ons burgerschap, onze politiek, onze doelen, ons leven, uw leven is verborgen met Christus in God, Colossenzen. Dat is niet hier, maar dat is daarboven. En om dat een beetje te illustreren, wil ik even naar de brief van Paulus aan Efeziërs gaan. En dan wel in hoofdstuk 2. Daar staat dat God de Vader, in vers 1, u, ook u, dat is geschreven aan heidenen, Paulus was een Jood, maar schreef aan de heidenen, ook u. En dan zegt hij in vers 3, ook wij, dus het zijn de Joden, dus alle mensen. Maar de gelovige heiden heeft hij, vers 1, met hem, met Christus, levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonden. Een mens die in zonde leeft, is dood. Wie in genotzucht leeft, is levend dood, zegt 1 Timotheüs 5. Wie voor zichzelf leeft in deze wereld, alleen maar voor jezelf, die is dood. Er zijn twee soorten mensen, in het vlees en in de geest. En u bent niet in de geest, althans als de geest van Christus in u woont, zegt Romeinen hoofdstuk 8. Maar als u het evangelie van uw behoudenis geloofd hebt, dat is hoofdstuk 1 vers 13, dan kunt u zeggen met dit woord uit Efeze 2, en ga dan niet zeggen het is mij nog niet gegeven, of ik moet wachten op een moment van boven of zo, nee. U bent met hem levend gemaakt op het moment dat u gelooft in het evangelie van uw behoudenis. Dat is uw verantwoordelijkheid. U die dood was. Iemand heeft u ooit het evangelie uitgelegd, misschien van jongs af aan, misschien op een bepaald moment in uw leven. En u heeft dat evangelie aangaande de Zoon, aangaande Christus, het offer geloofd. En als u dat evangelie gelooft, dan mag u weten dat alles wat hier staat geschreven, hoofdstuk 2 vers 1 tot en met hoofdstuk 7, dat gaat ook over u. Als u niet in de Heer Jezus gelooft, bent u nog steeds dood. In uw overtredingen. Dan zijn uw zonden niet uitgewist. Toen ik 22 was, was ik al naar heel wat kerkdiensten geweest. En iemand vertelde mij op een avond dat ik een zondaar was. Dat mijn zonden scheiding brachten tussen mij en God. En dat sloeg toen die avond in als een bom bij mij. En ik heb toen de Heer Jezus aangenomen als mijn heiland. En dan staat er, nou ja, nog een klein stukje vanaf vers 2 tot en met vers, einde vers 3. Dat iedereen die niet in Christus gelooft, een kind van de toren is. Dus alles wat hier beneden gebeurt, de hele wereld, zegt Romeinen 3 vers 19, is strafschuldig voor God. Jood en heiden hebben zijn zoon naar het kruis verwezen. En Romeinen 3 zegt in vers 23, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Allen. En dan zegt vers 4, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, let op, ook toen wij dood waren, meelevend gemaakt. Er was niets in u bij, waardoor hij u heeft gerechtvaardigd en heeft levend gemaakt. U was namelijk dood. U was een goddeloze. Hij heeft de goddeloze gerechtvaardigd. Er was geen kwaliteit in u, maar de kwaliteit lag in de Zoon, in het offer van Christus. En dan staat er, uit genade bent u zalig geworden, vers 5, vers 6, hij heeft ons met hem opgewekt. Dat betekent dat u staat nu voor de Heere God als levend, niet meer als dood, maar levend. U mag bij hem komen, u mag vrijmoedig tot het heiligdom ingaan, zegt Hebreeën 10. U bent nu levend in Christus. God heeft u helemaal uit dat geslacht van Adam weggenomen. Alles wat te maken heeft met zonde is niet meer van toepassing op u, want hij heeft u met Christus gekruisigd en met hem levend gemaakt. Met hem opgewekt. En dan staat er in vers 6, met hem in de hemelse gewesten gezeten. Of gezet. Dat is de hemelse roeping. Ons burgerschap is in de hemel. Als het vanuit Gods perspectief gezien wordt, als het om zijn zicht gaat, even eerbiedig bedoeld, dan is een gelovige niet meer in deze wereld. Hij is niet meer uit Adam, hij is niet meer verbonden met al die verantwoordelijkheden van de oude schepping. Hij is ook niet meer onder de wet. Voor die mensen die zeggen, ja, maar de wet moet ik toch wel uit dankbaarheid houden of zoiets. Nee, u bent niet meer in deze wereld, want de wet is voor hen die in deze wereld zijn. En u bent uit de wereld genomen, u bent aan Christus verbonden in de hemelse gewest. U staat voor God in Christus. En nou is uw verantwoordelijkheid, uw leefregel is Christus, het leven. Hij is het leven. Dat is de hemelse roeping. Ons burgerschap is in de hemelen. En dan zegt Paulus, ook wij, vers 3, ook wij. Hij, die een farizeer was, die God dacht te dienen, was ook een kind van de toren. Ook hij leefde in zonde. En toen hij de Heer Jezus ontmoette op weg naar Damascus, toen zag hij daar de verheerlijkte Christus aan de rechterhand van God, een licht helderder dan de zon. En die sprak deze woorden, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij zag dus een licht helderder dan de zon. En al die mensen die hij vervolgde waren daar in dat licht. In die heerlijkheid. Want hij zegt, waarom vervolg je mij? Maar hij had zelf geen deel aan die heerlijkheid. Zijn eigen pogingen om een goed mens te worden verbleekten volkomen bij de heerlijkheid die hem toen omstraalde. En daarom zegt hij in Filippenzen 3, kijk er maar mee, in vers, even kijken, vers 9, dat hij niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, zie je dat, bevonden wordt. Want dat was een bezoedeld kleed, zoals Jesaja dat zegt. Maar die door het geloof in Christus is, namelijk de gerechtigheid uit God. De rechtvaardigheid of de gerechtigheid die uit God is. Dat is heel belangrijk, broeders en zusters. Je kunt proberen een goed mens te worden door allerlei regels te houden. Maar God heeft u in Christus al volmaakt gezet voor zijn aangezicht. En Paulus zegt in vers 12, ik ben dus gegrepen door Christus. Daartoe, of ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. En omdat hij gegrepen is door die hemelse mens daarboven, in wie de gerechtigheid van God is, jaagt hij naar het einddoel daarvan, de prijs. Kent u uw positie in de Heer Jezus? Bent u zich ervan bewust dat u niet meer in deze wereld leeft, wat God betreft? Vanochtend was ik in Rotterdam. Daar sprak ik over Colossenzen 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat is wat hij doet hier. Hij rustte volkomen in Christus. Hij zegt in hoofdstuk 3, kijk maar mee. Vers 2, hij zegt, pas op de honden. Pas op dat er nou niet iemand is die u weer onder die wet wil plaatsen. Onder ik moet, en als ik dat doe, dan zal God me zegenen. Nee. Want vers 3, wij zijn de besnijdenis. Namelijk, het hart is besneden. Dat kunt u ook lezen in Colossense 2. Het oordeel is over ons heen gegaan in Christus. En nu weten we dat er in onszelf geen goed woont. En dan gaan we verder. Wij die God in of door de geest dienen. Ziet u dat? En in Christus roemen. En niet op vlees vertrouwen. Dat zegt Paulus in de gevangenis, dit. Uitgeschakeld in zijn dienst. Niet meer nuttig voor de gemeente in die zin. Niet meer lijfelijk aanwezig. Hij kon nog wel brieven schrijven, gelukkig, zoals we deze hebben. Maar hij jaagt naar iets, naar een prijs. En dat is vers 14. Eén ding doe ik. Vergetende wat achter me ligt. Vergetende wat ik heb bereikt. Vergetende wat er allemaal misging. Niet daarop geconcentreerd zijn, maar ik jaag naar wat voor mij is. Mij is uitstrekkend naar wat voor is. Ik jaag naar het doel. En wat is dat doel? Wat is die prijs? Vers 9. Vers 8 op het einde. Opdat ik Christus mag winnen. Ja, maar Paulus, je hebt Christus toch al lang gewonnen? Nee. Hij bedoelt, hier op aarde heb ik het nog niet volmaakt verkregen. Ik ben nog niet bij hem. Ik ben nog niet als hem. Ik jaag daarnaar. Ik wil dat alles in mijn leven spreekt van de Heer Jezus Christus. Daarom zegt hij ook in hoofdstuk 1, vers 21, het leven is mijn Christus. En het sterven is mijn winst. Dat ik Christus mag winnen en dat ik in hem bevonden mag worden, vers 9. Niet met mijn gerechtigheid, hij bedoelt dan straks openlijk, niet nu al. Nu heeft hij de gerechtigheid al, maar hij zegt, als ik straks daar ben, dan wordt openlijk zichtbaar dat mijn gerechtigheid in hem is. Nu heeft hij nog een lichaam dat vernederd is, dat zegt hij ook in vers 21. En hij onderwerpt dat lichaam aan een strenge discipline om voortdurend zicht te houden op de Heer Jezus Christus. Want zegt hij in vers 13, ik heb het nog niet gegrepen. Ik heb het nog niet verkregen. Ik ben nog niet volmaakt. Wij zijn ook nog niet volmaakt, broeders en zusters. We zijn daar nog niet, toch? Maar u bent op weg naar dat doel. En dat doel is worden als hem. De prijs is hier in Filippenzen 3. Het zijn als Christus. En het zijn met Christus. Dat is uw bovenwaartse roeping. U bent geroepen tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Romeinen 8 vers 29. En het is een roeping van God en hij is van boven. God heeft u uit deze wereld getrokken waar het oordeel op rust. De wereld is onder het oordeel en de wereld gaat naar het oordeel. Maar u bent daar uitgetrokken door het geloof. En u bent verbonden met een mens die nu aan de rechterhand van God is, waarvan Efeze hoofdstuk 1 zegt, de gemeente die zijn lichaam is, de volheid van hem. Dat betekent dat God een nieuwe mens heeft geschapen. En u en ik en al die gelovigen bij elkaar uit alle tijden zijn de volheid van hem. In al die gelovigen wordt straks de heerlijkheid van Christus gezien. Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. Samen de nieuwe mens. En er zijn miljoenen mensen nodig om de heerlijkheid van Christus te etaleren. Zo heerlijk en groot is Hij. En zoals het lichaam één is en toch vele leden heeft, zo ook de Christus, zegt 1 Korinthe 12 vers 12. Zo ook Christus. God heeft een nieuwe mens voor zijn aangezicht gesteld. Die twee tot één nieuwe mens, de gelovige Jood, de gelovige Heiden, Efeze 2. En die nieuwe mens met Christus als hoofd, daar heeft God volmaakte vreugde in. Die oude mens niet. Die is meegekruisigd met Christus. God heeft die oude mens in de dood geplaatst. Hij heeft de zonde geoordeeld op het kruis. En nu bent u geroepen met een bovenwaartse roeping. Heeft u dat wel eens beseft? Dat uw roeping niet hier beneden is. U bent niet geroepen om hier beneden iets te veranderen in deze wereld. Om hier beneden iets te bewerkstelligen. Maar om een hemels mens te vertegenwoordigen. In uw huwelijk en in uw werk. Het evangelie van het Nieuwe Testament is niet om de wereld te veranderen. Maar om personen in die wereld te veranderen. De slaven bleven slaven en de meesters bleven meesters. Maar ze werden een nieuwe schepping. En dat bleek uit hun verhouding. Bijzonder. En Paulus jaagt naar die prijs. Paulus jaagt naar dat ene doel. Doet u dat ook? Doe ik dat ook? Zijn wij zo gegrepen door de Heer Jezus? Door die hemelse mens? Of zijn onze gedachten nog in beslag genomen door allerlei andere zaken? Bijvoorbeeld met onszelf, met ons falen, met ons presteren, met ons proberen om regels te houden en wetten, hoe goed ze ook zijn. Paulus niet. Paulus zegt, kijk maar mee, in vers 4... Hoewel ik reden heb om ook op vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Hij was namelijk, wat de godsdienst van de mens betreft, de meest godsdienstige persoon die ooit geleefd heeft, zo'n beetje. Hij noemt het allemaal op. Hij had de juiste positie, hij had de juiste rituelen ondergaan, besneden, de achtste dag enzovoort. Hij was ijverig, vers 6. Hij was gerecht, rechtvaardig in de ogen van mensen en in de ogen van de wet. Maar in vers 7, wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Beslist, ik beschouw ook alles als schade. Alles wat mij eer geeft, beschouw ik als schade, zegt hij. Waarom? Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag winnen. Nou, dit is iemand die heeft Christus gezien. En u zegt, ja, maar ja, dat heb ik niet. Hij zag de Heer Jezus en hij werd van zijn paard gegooid en er was een licht enzovoort. Dat heb ik niet meegemaakt. Klopt, maar de mensen om hem heen zagen dat licht ook. En toch werden ze niet veranderd. Dat heeft iets met het hart te maken. En u en ik kunnen ook aangesproken worden in onze harten over de Heer Jezus. Omdat Christus door het geloof in uw harten woont, zegt Efeze 3 vers 17. En dat is een liefde die steeds groter wordt. Kent u dat of niet? Waarom bent u hier vanavond gekomen? U bent hier gekomen omdat u iets wil leren uit de Bijbel, toch? En omdat u iets wil leren over uw Heer en Heiland. Dat is hopelijk uw motief. Waarom ben ik hier gekomen om iets over hem te delen? En dan zegt Paulus aan het einde van zijn leven in 2 Timotheüs 4, vers 7 en 8. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, zie, de loop, de wedloop. Met die prijs aan het einde, dat eindresultaat. Ik heb het geloof behouden, het geloof, dat zicht op Christus. En alles wat daarbij hoort, de waarheid van het woord van God. En dan zegt hij, overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. Nou is er een verschil met de kroon en de krans en de prijs in Filippenzen 3. Dat zal ik even uitleggen. Filippenzen gaat over het einddoel, wat we allemaal zullen bereiken, naar de genade van God. U allemaal, en ik ook, zullen straks zijn gelijkvormig aan Christus. En in het huis van de Vader. Dat is op grond van de genade die ik net heb voorgelezen uit Efeze hoofdstuk 2. Niet uit uzelf. Maar de krans of de kroon, dat is de beloning die hoort bij het koninkrijk van God. Die de rechtvaardige rechter mij die dag zal geven. De dag van Christus. In de 1000 jaar gaat het over regering en over beloning en over verantwoordelijkheid. In die 1000 jaar, ik heb het hier ook in december over gehad. In die 1000 jaar zal zichtbaar zijn wie de meester die nu verworpen is, heeft gediend in deze eeuw. En dan zal straks openlijk die persoon die hem nu in zijn verwerping heeft gediend, een beloning krijgen. Wat is dat voor beloning? Ten eerste een eigen witte steen met erop uw nieuwe naam, die niemand kent dan alleen hij en u. Een persoonlijke beloning van de Heer voor u, voor uw trouw. De hele wereld is tegen hem en u heeft gezegd, nee, ik dien hem, hij is mijn Heer. Dat zal dan in die 1000 jaar beloond worden. En de tweede is dat u een plek zult krijgen, een verantwoordelijkheid, een taak, hoe dat precies gaat, weet ik ook niet. Maar het koninkrijk van God, zichtbaar, is een periode van openlijk belonen. De krans van de gerechtigheid. Maar Filippenzen 3, de prijs, dat is meer het einddoel van zijn leven. En dat is ook ons einddoel. Snapt u het of niet? Dus enerzijds, in het huis van de Vader zijn we allemaal gelijk. Want het is allemaal naar de genade van God. Dat wij geroepen zijn en gerechtvaardigd zijn en levend gemaakt zijn enzovoort. Maar als het gaat om onze trouw aan de Heer. En het woordje Heer heeft altijd met koninkrijk te maken. Ja, dan is er beloning. En daar gaat het over in bijvoorbeeld 1 Korinthe 9. Ieder die aan de wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in alles. Deze dan opdat zij een vergankelijke kroon ontvangen, maar wij een onvergankelijke. Zie je? Jagen naar het doel. Terwijl we ook in ons achterhoofd hebben dat er een beloning is. Maar we lopen niet voor die beloning. We lopen voor zijn eer. Toch? Tenminste, ik ga er niet van uit dat ik dit werk doe omdat ik straks een beloning krijg. Ik ga ervan uit dat ik dit werk doe omdat ik hem lief heb. En dat ik hem wil eren, dat ik hem wil verkondigen. Dat hoop ik tenminste, want soms ken je ook je eigen motieven niet, hè? Nou, dat is de prijs. De prijs is dus het einddoel, enerzijds en anderzijds een beloning. Laat niemand u de prijs ontzeggen, Colossenzen 2 vers 18. Doordat u behagen schept in engelenverering of in visioenen, ik heb het vanochtend daar uitgebreid over gehad. Dus als iemand u aftrekt van de Christus, van dat ene, dan kan u wel eens de prijs missen. U bent behouden, maar als door vuur heen. Nou, daar ga ik nu niet verder over uitweiden, maar hoe jagen we naar die prijs? Dus wat is de prijs, heb ik nou gehad? Dat is het einddoel van de hemelse roeping. Daar te zijn met hem en als hem. Maar hoe jagen we ernaar? Nou, het eerste is één ding, vers 14. Eén ding. Is niet het grote probleem van onze tijd dat onze harten zijn gevuld met vele liefdes, vele dingen, vele zaken. Ja, maar u zult zeggen, ja, maar wacht even. Eén ding doe ik, maar ik moet het huishouden doen, ik moet mijn kinderen naar school brengen, ik moet de was doen, ik moet mijn werk doen, ik ben daar actief. Dus ik moet heel veel dingen doen. Hoe kun je nou zeggen, ik moet één ding doen? Ik moet 100 dingen doen op een dag. Nee, hier gaat het over het doel wat het hart heeft. Daar gaat het om. Het gaat niet om wat u in de praktijk allemaal op aarde moet doen. Ik ben ook niet de hele dag met de Bijbel bezig. Maar één ding doe ik in mijn geestelijk leven. Één ding doe ik als het gaat om de schatkamers van mijn hart. Ik vergeet wat achter me is. En dat ene ding, dat vindt u ook in Handelingen. Moet u maar eens even opzoeken. Handelingen hoofdstuk 11. Handelingen 11. Een heel bijzondere tekst. Vers vers 21. Dat gaat over Antiochieën. Er staat, en de hand van de Heer, let op, van de Heer. In Handelingen gaat het voortdurend over een Heer in de hemel. Hij is door God op die plek gezet, tot Heer en tot Christus gemaakt. En hij bestuurt alle dingen door de Heilige Geest op aarde. De hand van de Heer was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. Dat is de sfeer van het boek Handelingen. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En wat gaat hij dan doen? Barnabas, wat gaat hij daar doen in die gemeente? Toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En dan komt het. En hij spoorde hen allen aan om met het, er staat eigenlijk het voornemen van het hart. Dus dat ene ding, weet je wel, bij de Heer te, staat er dan? Blijven. Dit gaat over de begintijd van de gemeente, hè, dit. We denken, nou, dat was allemaal halleluja, geweldig, was ook zo. Maar deze mensen hadden maar net tot bekering gekomen. Een groot aantal. En dan moet er gezegd worden, maar blijf met je hart bij de Heer. Waarom? Vers 26, het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. Waarin hebben ze die gemeente onderwezen? Met het hart bij Christus blijven. Waarom? Nou, omdat er allerlei mensen kwamen om die harten weer bij hem vandaan te krijgen. Zoals dat vandaag ook is. De Heer is daarboven. De mens is aan Gods rechterhand, de verheerlijkte mens, Christus. En allerlei invloeden komen in de gemeente om uw ogen weer te berichten naar de aarde. Hier beneden, ja maar ik moet gezond zijn. Ja maar als ik ziek ben, dan moet ik naar die en die, want die gaat mij genezen. Ja maar er zijn tekenen en wonderen, daar moeten we heen. Ja maar de wet dan, en alle geboden dan. Ja maar de Joodse feesten dan, en de Sabbat, enzovoort, enzovoort. Allemaal beneden, hier op aarde. Nee, het hart bij de Heer. Ja, maar hij geneest toch wel, zeker. Maar als uw hart bij de Heer is, brengt u alles bij hem. Zie hoe actueel dit is. Dus dat is het eerste. Hoe jaag ik naar de prijs? Eén ding doe ik. Ik ben met één object bezig, om het even technisch te zeggen. Met één aandachtspunt, dat is Christus. Ik jaag daarnaar. Ik jaag naar de prijs daarvan, het einddoel. Ik vergeet als het tweede wat achter mij is. Niet met je eigen kwaliteiten bezig of je vorderingen. Want dat maakt alleen maar zelf genoegzaam of wat ontmoedigt. Dus één ding doe ik, ik vergeet wat achter me is. Ik ben niet bezig met alles wat vroeger was en vooruit. En het derde is, ik jaag. Dat betekent discipline. Alles wat mij in de weg zit, leg ik af. Hebreeën hoofdstuk 12. Laten wij ook alle last en zonde die ons licht omstrikt afleggen en met volharding de wedloop lopen. Die voor ons ligt, niet achter ons, voor ons. U bent nog niet bij hem. Maar u bent op weg. Ik kastijd mijn lichaam en ik breng het in slavernij, zegt hij in 1 Korinthe 9. Alles om mijn hart bij Christus te blijven. Laten blijven. En niet die Christus van toen, maar die nu verheerlijkt is aan de rechterhand van God. En in hem, zegt Paulus in Efeze 3, vers 19, komt u tot de hele volheid van God. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus één ding, hoeveel dingen heeft u in uw hart? Hoeveel doelen heeft u in het geestelijk leven? Twee, vergeten wat achter me ligt. Drie, ik jaag. En vier, dat ziet u in vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers. Dat doet u niet in uw eentje, dit. Maar dat doet u samen met andere broeders en zusters. Dat als u een beetje struikelt en u bent een beetje ontmoedigd, dat een andere weer zegt, kom op, doorgaan, houd je oog gericht op het einddoel. Wees samen, wees met elkaar mijn, Paulus dus, navolgers. Kent u zulke mensen die hun hart vol hebben van Christus en die in die wedlopen jagen naar dat einddoel, die zich niet laten afleiden door allerlei andere zaken? Daarom is het zo bemoedigend om te lezen in Handelingen 2, ze volharden in de gemeenschap, samen over hem spreken, samen hem aanbidden. Samen avondmaal vieren enzovoort. En er staat er ook nog achter, kijk maar mee, vers 17. Houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Hoe heb ik deze dingen geleerd zelf? Ik heb bijbelstudie gedaan. Maar ik heb ook broeders ontmoet en zusters die zo wandelen. Dat is enorm bemoedigend. Ik kan er een paar noemen, dat ga ik nou niet doen, maar mensen die zo leven, die het oog gericht hebben op de Heer Jezus, en die zo jagen naar dat einddoel. Ik word af en toe gebeld door een broeder, elke week belt hij wel een keer, of ik bel hem. En dan hebben we het over dit soort zaken, de ene keer wat meer dan de andere. Maar het staat zo mooi in 1 Timotheüs 5, dat de heiligen verkwikt zijn door bepaalde mensen. En dat doet hij bij mij ook, en ik bij hem hoop ik. Het elkaars voeten wassen is dat. Wees samen mijn navolgers en ziet op hen die zo wandelen als u ons dat voorbeeld hebt. Dus die volgende vijf dingen zijn het, geloof ik. Eén ding, dus al die andere motieven weg ermee. Twee, vergeten wat achter is. Niet blijven treuren om mislukkingen en niet trots zijn op allerlei vorderingen, maar het oog op het einddoel gericht houden. Drie, jagen. Het kost ons dingen. Hij zegt, ik heb alles schade geleden. Om de voortreffelijkheid van de kennis van de Heer Jezus. En vier, wees samen. Doe het niet alleen. Mijn navolgers, focus je op de leer van Paulus. Hij zegt in hoofdstuk 4, kijk maar mee, van Filippenzen in vers 9. Wat u ook geleerd en ontvangen hebt, gehoord hebt in mij. Zie je dat? Ik zal het even goed voorlezen. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Doe dat. Dat jagen, zoals hij dat deed. Bezig zijn met Christus, zoals hij dat deed. Niet op vlees vertrouwen, zoals hij dat deed. In Christus roemen, zoals hij dat deed. En God dienen niet door de wet, maar door de geest van God, zoals hij dat deed. Doe dat. En dan is de God van de vrede met je. We gaan nog wel wat verder dan de vrede van God. De God van de vrede is nabij. Je hebt zicht op hem. Dan zijn er ook nog mensen die zijn anders gezind. Kijk maar. Vers 15. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. Nou, dat zijn een paar mensen in de gemeente. Ik hoop ook hier. Maar er zijn er nog mensen die zijn nog niet zover. Die hebben nog niet dat ene. Hebben nog niet zicht op de Heer Jezus. Dat is helemaal geen probleem. Want hij zegt, ook dat zal God u openbaren. Dus je hebt geestelijk volwassen mensen, die hebben maar één motief, dat is Christus. Ze hebben ook maar één vreugde, dat is Christus. Je hebt mensen die hebben dat nog niet, ze zijn met allerlei dingen bezig. De zwakken uit Romeinen 14, weet je wel, dat niet eten, dat wel eten. Nou goed, maar ook hen zal God het openbaren. En dan heb je nog een derde groep, dat is die mensen die in vers 18 genoemd worden. Dat zijn vijanden van het kruis. Ze komen wel in een kerk, ze komen wel in een gemeente, maar dat doen ze alleen maar voor hun eigen bestwil. De motieven liggen in zichzelf. Zij worden er beter van. En Paulus zegt het wenend, onder tranen, vers 18. Ze zijn geen vijanden van Christus in die zin, maar van het kruis van Christus. Ze hebben het oordeel niet op zichzelf toegepast. Maar ze slaan een slaatje uit het christelijke leven. Tot welke van de drie hoort u? Bent u A, een geestelijk volwassen iemand? Dan mag u best van uzelf zeggen, als u weet, ik heb aan de Heer Jezus genoeg, punt. Hij is mijn leven. U kunt ook zeggen, ja, maar dat is, klinkt mooi, maar ja, hoe dan? Dan bent u nog niet zo gezind, maar u wilt het graag. God zal het u openbaren, dat is een troost. Ga rustig door, bezoek de avonden, lees de Bijbel. Zorg dat u met gelovigen samenkomt. Of bent u misschien toch iemand waarvan hier gezegd wordt, hun God is de buik, hun eer is in hun schande. Ze bedenken de aardse dingen. Hoe kan ik hier beter van worden? Hoe kan ik rijker worden van het geloof? Ik heb ze meegemaakt hoor, die mensen. Echt waar. Hoe krijg ik meer eer in de gemeente? Weet je wel? Hoe wordt mijn naam verheerlijkt in de gemeente? Dat kan ook. Dan moet u zich daarvan bekeren. Jaagt u naar de prijs, of niet? Wie is de Heer Jezus voor u? De mens die toen goed geleefd heeft? Of degene die uw zonde gedragen heeft, en dat is het? Of is hij nu degene die aan de rechterhand van God is? In wie alle zegen te vinden is? Die uw leven is? Die uw vreugde is? Die uw toekomst is? Die, en dat is het allermooiste, ons de Vader heeft geopenbaard, de volheid van God. Zijn liefde en zijn waarheid, zijn heiligheid, zijn voortreffelijkheid, zijn waarheid. Alles heeft hij laten zien van het hart van de Vader. En nu is hij aan de rechterrand van God en hij zegt, richt je oog op mij. Hoe dan? Door middel van de schrift, door middel van nou, die vier dingen in Handelingen 2. Er zijn vier middelen daarvoor. De leer van de apostelen. Dat is één, dus zij bleven volharden in de leer van de apostelen. Dat betekent bijbelstudie, onderwijs. Dat is niet alles, dat is maar één van de vier poten van de stoel. Tweede is een gemeenschap. Daar moet je samen beleven, samen over praten. Samen als gemeente, in de gemeenschap van Christus, zegt 1 Korinthe 1 vers 9. Samen hem zoeken. Het derde is de breking van het brood. Dat hoort elke zondag te gebeuren, dat is mijn mening. Goed, geen ruzie over maken. Samenkomen doe je rondom Christus. En dat is rondom de tekenen van brood en wijn. Ze bleven daarin volharden. En het laatste is de gebeden. De vierde poot van de stoel. Alle vier heb je ze nodig. De gebeden, de afhankelijkheid van Christus. Want hij is als hoofd boven alles gegeven aan de gemeente, aan u. U bent een lid van zijn lichaam. En u heeft rechtstreeks toegang tot hem. U hoeft niet via een dominee of via iemand anders te hebben. U kunt zo rechtstreeks het heiligdom in. De gebeden. En de breking van het brood samen. Hem gedenken. De gemeenschap samen groeien in hem en de leer van de apostelen. Dat zijn de vier middelen waarop je Christus leert kennen. En geen van die vier is onmisbaar. Echt niet. Anders valt u van uw stoel af. Haal er maar een poot onder vandaan en u ligt op uw snuit. Nou, deze avonden zijn voor de leer van de apostelen bedoeld. En de gemeenschap. Heel klein beetje de gebeden, maar goed. Het is geen bidstond. En andere samenkomsten en andere momenten helpen u bij die andere poten van die stoel. Ten slotte, we zijn op weg, zegt vers 20 van Filippenzen 3. Wij verwachten uit de hemelen waar wij dus gezet zijn, burgers zijn, daar verwachten wij onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Hij heeft gezegd, als ik uw plaats bereid heb, kom ik weer. Ik zal u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben, waar ik ben. Onze atmosfeer is het huis van de Vader. Hier beneden, op aarde, dat weet u zelf ook wel, coronavirus, ellende overal. is geen leven. U bent hier om een getuige te zijn van Christus, maar straks mag u zijn waar hij is. Dan mag u in het huis van de Vader zijn. U bent geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Zeg nou niet, ja, maar dat is niet voor mij, want ik ben nog niet zo goed. Dan denkt u nog helemaal volgens de wet. Het is op grond van het offer van Christus. En dan staat er in vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Want Paulus weet dat ondanks die strijd, ondanks dat jagen naar het ene doel, is het in een lichaam een vat van aarde. Wij hebben deze schat in aardevaten. Het is een vernederd lichaam. Maar hij zal het veranderen, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkte lichaam. Mooi, hè? Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Diezelfde werking. Want hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. De wetenschap heeft het over zwaartekracht, wetten en alle andere wetten. Maar het is Christus die alles bij elkaar houdt. Door het woord van zijn kracht. En dat woord, als hij komt met een bevelend roepen, zal uw lichaam in één deel van een seconde, van een atomos, van een honderdste seconde veranderen. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En dan heeft u de prijs. Dan bent u bij hem. Dan bent u als hem. Als u dan zo door Christus gegrepen bent, jaag dan naar dat doel, naar die prijs. Laat u niet de prijs doen ontzeggen door allerlei zaken die mensen hier op deze aarde bedenken in de gemeente, om je van hem af te trekken. Maar richt uw aandacht samen met broeders en zusters op Christus. En daar word ik blij van. Ik hoop dat u daar ook heel blij van wordt. Ons burgerschap is in de hemelen. Als we dat nou maar eens meer zouden begrijpen. En onze voorloper, onze leidsman van het geloof is daar nu, ons hoofd. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Waar is hij? Daarboven. Waar ben ik? Hier. Maar waar is mijn hart? Dat is de vraag. Is uw hart bezorgd over allerlei dingen hier beneden? Want we laten ons zo snel weer naar beneden trekken, letterlijk en figuurlijk. Ons denken is weer helemaal hier beneden. Maar Paulus zegt nee. Hij was nuchter hoor, hij maakte tenten, hij deed zijn werk. Het is echt niet iets wat mystiek is of wat overgeestelijk is. Het is heel nuchter. Alles wat u doet in woorden of in werk, doe alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is het. Het is gewoon de aardse verantwoordelijkheden oppakken, maar daarin dat hemelse door laten schijnen. Dat uitstralen van ik hoor hier niet. Maar ik hoor daar. Waarom? Omdat hij, Christus, mij gegrepen heeft. Heeft hij jou ook gegrepen, de Heer Jezus? Ken je hem? Weet je dat jij ook deel hebt aan deze genade? Dan bent u een heel gelukkig mens, toch? Je bent een heel dankbaar mens. En dan mag u ondanks alles wat er gebeurt in deze wereld, jagen naar het ene doel. En misschien dat die prijs nog wel sneller komt dan u denkt. Misschien komende week wel, dan bent u bij de Heer. Dat zou geweldig zijn. Maar tot die tijd, laten we zo gezind zijn. Laten we zo de wedloop lopen met dat oog gericht op hem, de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Het is trouwens een wonder hè, dat mensen tot de Heer Jezus getrokken worden, vind je niet? We hebben thuis een paar pubers en dat zijn hele lieve schatten, maar ze zijn helemaal bezig met alles van de wereld. Natuurlijk, logisch, was ik ook. En als je dan getrokken wordt tot Christus, dat is een wonder toch? Een wonder van zijn genade, want van nature is er niemand die verstandig is, zegt de Bijbel. Ik wou nog even zeggen. Goed. Mag met u danken. Trouwe God, Vader, dank u wel voor uw grote genade. En ik bid u zo dat onze harten daarbij betrokken mogen worden. Dat we het gaan zien met de ogen van ons hart. Dat Christus die we niet zien, hoewel u hem niet ziet, hebt u hem lief. En verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, zegt 1 Petrus 1 vers 8. Dat is een wonder van uw geest, Vader. Dat u die de Zoon zo lief heeft, uw geest in onze hart heeft uitgestort, waardoor wij ook de Zoon lief hebben. En ik bid dat alles wat ons in de weg staat, dat dat in onze eigen verantwoordelijkheid mag worden weggedaan. Zodat we ook zoals Paulus in dit stukje mogen jagen naar dat einddoel, naar die prijs van de hemelse, van de bovenwaartse roeping in Christus. We danken u zo dat hij komt met een bevelend roepen. En onze lichamen van vernedering, die nog gelijk zijn aan de lichamen van alle zondaren, dat dat veranderd zal worden tot het lichaam van de Heer Jezus. Wat een genade is dat toch, Vader, dat u dat bedacht heeft. En dat niet alleen, maar dat we ook mogen zijn in uw huis, Vader, waar u thuis bent. Waar alles spreekt van de Zoon. En door de Zoon alles van de Vader. Waar van eeuwigheid af niemand anders geweest is en wij mogen daar straks wonen. Vader, we mogen dat niet alleen weten, we mogen ook daarnaar verlangen. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft u ons erfgenamen gemaakt over alle dingen. Van alle dingen. Met Christus. We willen uw naam zo loven, Vader, dat u dit gedaan heeft op het kruis van Golgotha. In de opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus. En zijn verheerlijking. Geprezen zij uw naam en uw naam alleen. Amen.